inderdaad.
Goed, beste mensen, het is donderdagavond 25 januari 2024, exact 8 uur. En dat is het inderdaad ook echt. We gaan beginnen met de eerste raadsvergadering van 2024. Weer een nieuw politiek jaar na het kerstreces met de eerste commissievergaderingen er alweer op zitten. En mijn ene laatste raadsvergadering. Ah, nou, daar had ik even op gerekend inderdaad, op zo'n kan natuurlijk ook zijn dat er af en toe van, yes, nee, goed, 29 februari is echt de allerlaatste. Dus we gaan vanavond nog gewoon met elkaar even lekker aan het werk. Ik open de vergadering en heb in ieder geval een mededeling, namelijk dat Richard de Lange van ADA, Gerard Wildebees van Lokaal Belang en Gerrit Vorstels van de Dorp en Plattelandbeweging zich hebben afgemeld. Maar niet eerder dan dat ik natuurlijk de raadsleden welkom heet en natuurlijk ook de mensen van het... Donker komt iets later. De raadsleden welkom, de mensen van het college, medewerkers van de ambtelijke organisatie, mensen op het publiek, Prins Bart de Eerste, die ook op de perstribune ook zit namens Regio 8. Dus dat is ook heel mooi. Fijn dat we er allemaal weer zijn. Nou, we zijn altijd gebruikelijk om onze raadsvergadering ook te beginnen met een overdenking. Ik moet u eerlijk bekennen dat ik hem na 8 jaar bijna uit mijn hoofd ken. Ik heb dat afgelopen maandag tijdens het presidium gedaan. Ik beloof echt dat ik de 29e ga proberen hem helemaal uit mijn hoofd te doen. Maar ik doe het nog 1 keer met speakbriefje. Aan het begin van deze vergadering, waarin wij samenkomen om de belangen van de gemeente Oude IJsselstreek en haar inwoners te dienen, spreken wij de hoop uit dat onze arbeid vrucht mag dragen. Mogen wij kracht en inspiratie putten uit onze geloofs- en levensovertuiging en de gemeente vrijmoedig en met wijsheid besturen. Nou, daarmee is de vergadering echt geopend en ga ik met u naar agenda punt 02. Dat is het vaststellen van de agenda voor de mensen op de publieke tribune en de mensen thuis. Met de raadsleden, ik leg het elke keer weer even uit, loop ik even alle agendapunten langs. Sommige agendapunten, daar is in de commissie al over gesproken of die zijn rechtstreeks in de raad. En daarvan hebben we zo het idee dat dat hartstikke belangrijk is, maar dat er niet meer over gedebatteerd hoeft te worden. Dan wordt gelijk al dus besloten, dat noemen we hamerstuk in jargon. En sommige onderwerpen, daar is in de commissie van gezegd, nou, willen we toch nog even met elkaar over hebben. Dan is dat een bespreekstuk en dan wil dat zeggen dat daar dus nog over gesproken kan worden. Dus voor de oplettende luisteraar, het kan maar zo zijn dat we van agenda punt 1 naar 7 naar 9 gaan. En dan denkt u, wat is dat met die tussenliggende agendapunten? Die zijn dan ook al dus besloten. Dat eerste is in ieder geval, als ik kijk naar agenda punt 1, het regionaal programma werklocaties, RPW. Daarvan is het advies van de gecombineerde raadscommissies AFE en MO om daar een hamerstuk van te maken. Ik kijk nog even naar de raad of dat nog steeds zo is. Dat is zo, dan is al dus besloten. Dan hebben we het bestemmingsplan van de Grote Staat 2A in Gendringen voor het maken van een drietal levensloopbestendige woningen. Dit stuk is rechtstreeks in de gemeenteraad. Ik ga ervan uit dat dit een hamerstuk is. Dat is zo, dan is al dus besloten. Agenda punt 3, bestemmingsplan buitengebied locatie Molenweg 21 en 23 in Bredebroek. Voormalige maalderij, om daar ook wat moois van te maken. Het voorstel is ook rechtstreeks in de raad. Ik ga ervan uit dat dit ook akkoord is. Ik zie iedereen knikken, al dus besloten. Dan hebben we agenda punt 4, het meerjaren beleidsplan van de politieeenheid Oost-Nederland 2024-2027. Het advies van de gecombineerde raadscommissie AFE en MO is ook om dit als een hamerstuk te doen. Iedereen akkoord? Al dus besloten. Agenda punt 5, het jeugdlintje. Dat is een bespreekstuk, omdat er straks op inhoud is iedereen er enthousiast over, maar er komt nog een amendement om wat aan de leeftijdsgrenzen te doen. Daarvan had ik eigenlijk al in de commissie gezegd, heel mooi, dus heel goed om daar toch een amendement voor in te dienen. Dat gaat zo meteen gebeuren. Is een bespreekstuk, komt zo meteen dus terug. En hebben we agenda punt 6, het instellen van een vertrouwenscommissie om op zoek te gaan naar een nieuwe burgemeester. Daarvan is de voorstel om die te bemensen op de manier zoals die hier staat. De fractievoorzitters, 2 wethouders, de gemeentesecretaris, de griffier en de plaatsvervangend griffier. Om daar de komende tijd mee aan de slag te gaan. Het voorstel is, omdat dit ook zo, nou, volgens mij logisch is, om dit bij acclamatie te doen. Eigenlijk moeten we over mensen stemmen, maar dat lijkt me in dit geval niet nodig. Nee. Dan hebben we bij deze ook een vertrouwenscommissie. Dat is mooi. Veel succes wens ik ze daar ook mee. Als de veroorzaker van dit werk zeg ik dan ook maar enigszins schuldig. En dan hebben we daarna ook de standaard agendapunten, zoals de actieve informatie en de rest. Er zijn geen moties bij agendapunt 07, vreemd aan de orde van de dag. Wel een tweetal vragen, een van mevrouw Tempels en een van de heer Aaldering. Daar komen we zo meteen dus ook mee terug, om dan vervolgens ook te eindigen. Nou, dit lijkt mij, als ik dan zo'n beetje een spoorboekje maak van vanavond, een redelijk overzichtelijke avond, waarbij we na redelijk op tijd ook weer een colaatje of biertje met bitterballen in het schaftlokaal met elkaar kunnen nuttigen. Ik ben aangekomen bij agendapunt 5. Het jeugdlintje, zoals ik al aankondigde, is er in de commissie over gesproken en ook een vraag en opmerking gemaakt over de leeftijdsgrens. En daarvan heeft, als ik het goed heb, de heer Van der Hoeven ook een amendement. Ik kijk even of er naast de heer Van der Hoeven nog iemand anders is die daar het woord over wil voeren. Hij doet volgens mij het amendement met bijna alle fracties. Dan is het woord aan de heer Van der Hoeven. Namens de fractie van D66 en alle andere fracties volgens mij ook zo'n beetje.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zal het heel kort houden. We zijn natuurlijk heel erg blij dat er een jeugdlintje komt. Alleen in de verordening die voorligt, daar staat een zinsnede dat dat is voor kinderen en jongeren vanaf 6 jaar. En we hebben ook een jury die gaat bepalen of mensen die zijn aangemeld, of kinderen of jongeren die zijn aangemeld, daar wel voor in aanmerking komen. En volgens mij kunnen die heel goed de afweging maken of een kind iets heeft gedaan wat lintjeswaardig is en hoeft daarbij geen ondergrens te zijn. Want dat is natuurlijk altijd arbitrair. Waar je die grens ook legt, je zult altijd zien dat er net een kind is wat over 2 dagen 6 wordt dat ook iets bijzonders doet. Vandaar het volgende amendement. De gemeenteraad van Oude IJsselstreek in vergadering bijeen op 25 januari 2024 amendeert de verordening tot regeling van de toekenning van een jeugdlintje door in artikel 1 de zinsnede aan in de gemeente Oude IJsselstreek woonachtige kinderen en jongeren 6 tot en met 22 jaar die te vervangen door aan in de gemeente Oude IJsselstreek woonachtige kinderen en jongeren tot en met 22 jaar die en gaat over tot de orde van de dag. Tot zover. En ik vergeet even te melden dat ik deze mede indien namens Jaap Veldhorst, Herman Vreeman, Willy Oort, Gulden Sinerseer en Rens Spijkers.
Yes, dat had ik anders ook even op willen merken, maar dat heeft u zelf al gedaan. Geen van de andere raadsleden heeft aangegeven hier nog verder het woord over te willen voeren. Dan kan ik mij kortheidshalve aansluiten bij alle opmerkingen die de heer Van der Hoeven hierover heeft gemaakt. Namelijk 1, dat we heel blij mogen zijn dat we het jeugdlintje ook hebben als gemeente. En ook als tweede dat die leeftijdsgrens inderdaad niet zo scherp moet worden genomen. En dat dat ook prima door de jury kan worden beoordeeld. Of een jeugdige in aanmerking komt voor het lintje of niet. Dus in die zin zou ik ook positief over dit amendement willen adviseren. En kijk ik, denk ik ook, naar de gemeenteraad dat er dan ook geen behoefte is aan een tweede termijn. Maar dat we concluderen dat het amendement is aangenomen. Ja, hè? Dan gaan we naar het oorspronkelijke voorstel, namelijk het jeugdlintje zelf. Ik ga er eerlijk gezegd eigenlijk van ook dat dit ook unaniem wordt aangenomen en dat hier geen afzonderlijke stemming over nodig is. Nou ja, dan is het unaniem ook aangenomen en hebben wij een jeugdlintje en daarbij behorende verordening ook. Nou, hartstikke mooi en ik kijk ook even naar de heer Veldhorst, die een van de initiatiefnemers hier was. Mooi om dit ook, zoals hij dat heeft ingediend en ook mooi tot dit einde heeft gebracht. Dus gefeliciteerd u zelf ook, maar dat geldt ook voor alle raadsleden. En natuurlijk ook de jeugdigen in onze gemeente die hier ook mee mooi kunnen gewaardeerd worden voor iets bijzonders wat ze ook gedaan hebben. Nou, dan ben ik eigenlijk om 8:09 al door alle bespreekstukken heen. We hebben gisteren een overzicht laten gaan, zeg maar, van alle vergaderingen van 2023, waarbij de kortste 7 minuten duurde. Ja, dat gaan we niet helemaal halen. We hebben overigens ook nog 2 vragen, hoor. Maar de langste 6:20. Ik denk dat we deze keer iets eerder bij die eerste variant zitten als de laatste. Dus ik ga gauw door voordat ik er zelf weer degene ben die het eindeloos zit te rekken. Nou, ja, precies, zegt mevrouw. Dat hoeft niet zo hard, hoor. Ik ga naar agendapunt 03. Ik kijk naar het college of een van de wethouders het behoefte heeft om gebruik te maken van de actieve informatie. Nee, niemand die dat doet. Zijn we daar ook gauw mee klaar. Ik kijk of een van de raadsleden ergens naartoe is geweest namens de gemeente of de gemeenteraad van Oude IJsselstreek en bij agenda punt 04 externe vertegenwoordigingen ook wil terugkoppelen wat daar is besproken is gezegd. Morgen, inderdaad morgen, gaat de heer Aaldering naar de EU-regio-vergadering, waarin de burgemeester van Winterswijk ook tot voorzitter daarvan wordt gekozen. Dus in ieder geval bij deze al de felicitaties voor. Ik ga er namelijk maar vanuit dat dat goed komt in die EU-regio-vergadering. Namens de gemeenteraad ook van Oude IJsselstreek. Toch mooi dat we een van onze Achterhoekse bestuurders daar ook zo'n prominente plek in kunnen vinden. En meneer Aaldering en de heer Spijkers die naartoe gaan, ja, moeten de goede kant op kijken. Veel plezier en succes morgen. We zijn bij agenda punt 05, de vaststelling van de wijze van afdoening van ingekomen stukken. Kijk even naar de zijde van de gemeenteraad. Mevrouw Tempels heeft daarover een vraag. Dan mag u naar voren komen en dan mag u daar... Oh, en mevrouw Huga ook. Mevrouw Tempels.
Ja, dank u wel, voorzitter. Op de lijst van ingekomen stukken zien wij onder 24.012... een brief van een inwoner die de probleemstelling rond de brandweer aankaart. Die brief is gericht aan de raadsleden, zag ik. U hebt daarop beantwoord. Misschien is het mogelijk dat u de antwoorden ook even naar de raad toegeleidt.
Uiteraard kan dat. Even kijken, 25 zei u?
24-012.
Als ik daar al op geantwoord... Nou, als het de vraag is of de raad daarvan een afschrift kan krijgen, is het antwoord natuurlijk eens. Ja, dat kan zeker.
Nou, mooi, denk
ja,
ik wel.
Zeker. Voor zover dat niet privacy-elementen in de weg staat, maar anders kom ik daar wel op terug. Maar dan kunt u zeker daar een afschrift van krijgen. Mevrouw Uge?
Dank je wel, voorzitter. Ja. Ik had een vraagje over onderwerp of het armoedefonds. Daar staat nog best wel wat... ontwikkeling in wie best wel zorgen, waar we zorgen over maken. Nou is de aankomende commissie, staat er al wel het armoedebeleid op de agenda. Maar daar zal dit denk ik niet bij toegevoegd kunnen worden. Ja?
Ik zie de wethouder knikken dat dat prima kan.
Prima.
Dus als u dat wil, kan dat er gewoon als extra stuk aan toegevoegd worden.
Want ook de PvdA zou ik graag zien. Dus dan doen we dat zo.
Namens het verzoek van de fractie Lokaal Belang en de PvdA om dit document toe te voegen aan de vergaderstukken die horen bij de agenda van de commissie MO, waarin gesproken gaat worden over de uitgangspunten van het armoedebeleid. De heer Van der Hoeven, ook nog een brief.
Ik heb er ook nog één.
Ja.
Het rapport van de Rekenkamer, daar staat bij ter beslissing aan de Raad. Alleen het is een beetje lastig om daar nu een beslissing over te nemen, omdat het rapport nog niet officieel gepresenteerd is. Maar ik zou toch alvast willen voorstellen om het in ieder geval in de agendacommissie te bespreken.
Yes, dat lijkt mij inderdaad vanzelfsprekend. Lijkt me goed om dat ook via de agendacommissie dan weer hier terug te laten komen. Ja, mooi. Dat was hem, de lijst met ingekomen stukken. De rest kan zo worden afgedaan zoals voorgesteld en is dat daarmee ook vastgesteld. Dan zijn we ook bij de besluitenlijst van de raadsvergadering van 14 december, de laatste van vorig jaar. Iemand daar iets over op te merken of is die akkoord? Akkoord is die daarmee vastgesteld. Moties vreemd aan de orde van de dag, die zijn er niet, constateerde ik al. En zijn we bij agenda punt 08, het vragenuur. Dat zijn er twee. De eerste van mevrouw Tempels over de stand van zaken met betrekking tot het Drie Industriepark. En de heer Aaldering zometeen een vraag over de opvang van ontheemde Oekraïners. Het woord is in eerste instantie aan mevrouw Tempels. En dat mag u gewoon vanaf het spreekgestoelte ook doen. Dus we gaan het. Ja.
Dank u wel, voorzitter. Op 25 mei 2023 is er in de raadsvergadering gesproken en gestemd over de opdracht die het college heeft gekregen aangaande het doorontwikkelen Dru Industriepark. In deze raadsvergadering heeft wethouder Kok de toezegging gedaan om de raad actief te informeren en ons op de hoogte te houden. Daarbij werd door de wethouder aangegeven dat het lastig is om bijvoorbeeld elke twee maanden een update te geven. Dat snappen wij volkomen. Maar nu zijn we ondertussen 8 maanden verder. Is er een tussenstand gegeven wat betreft de bovengenoemde opdracht en de stand van zaken? Dat is onze vraag.
Ja, ik zie de wethouder al opstaan. Het woord is aan wethouder Kok.
Dank u wel, voorzitter. Na het besluit in de raad in mei, waar mevrouw Tempels aan refereerde, zijn we gaan kijken van hoe kunnen we het vervolgproces nou verder vormgeven. En ook rond die tijd is ook de nieuwe directeur van de DRU begonnen, de heer Gerk van der Wal. En ook met de komst van de nieuwe directeur is ook het punt regie tussen, en de gesprekken tussen ons als gemeente en de stichtingsbestuur aan de orde gekomen. Onder andere ook ingegeven door de kennis en de ervaring die de nieuwe directeur ook meebrengt vanuit zijn werkzame verleden. En ja, u zult begrijpen, de stichting DRU-JP is natuurlijk de gebiedspartner. Zien we ook meerwaarde in het gebruik maken van de kennis, de ervaring en de netwerken die de directeur meebrengt. En daarnaast ook de wens om de samenwerking verder te intensiveren. Dus daarom ingezet op een opdracht richting de DRU om echt samen met de gemeente te komen tot de verdere uitwerking van de aanbevelingen. Hè, zoals gepresenteerd in het rapport van Paul Tankink. Met daarbij ook een duidelijke rolverdeling. Voor nu zijn er nog geen concrete zaken te melden, maar we streven ernaar om eind maart scenario's met financiële schattingen nader te kunnen duiden. En die ook mee te nemen naar de voorjaarsnota, waar we dan een doorkijk kunnen geven voor wat betreft de investeringen. En verdere uitwerking volgt dan in de begroting en in eventuele andere investeringsvoorstellen. Tot zover.
Oké. Okay. Ik kijk heel even of dit voldoende is, mevrouw Tempels. Ja, dat is voldoende. Kijken of een van de andere raadsleden een aanvullende vraag heeft. Niet aan de orde. Dan is de vraag hiermee beantwoord. En gaan we naar de vraag van de heer Aaldering. Het woord is aan de heer Aaldering.
Dank u wel, voorzitter. Ja, het zijn iets meer vragen, want het is tenslotte uw portefeuille en ik denk voordat u weg bent. En als ik het schriftelijk doe en u rekt het over de 6 weken heen, dan zit de loco-burgemeester of de waarnemer burgemeester ermee. Dus vandaar dat ik dit nu even schriftelijk doe, of mondeling doe in deze vergadering. En om dat nou in die vergadering van februari te doen, dat is ook al zoiets, daar hebben we toch wel wat andere dingen op de agenda staan. Dus vandaar. Op 3 januari is er een persbericht uitgegaan betreffende de opvang van ontheemde Oekraïners. Ook is op 3 januari een memo van het college en wethouders bijgeplaatst in het RIS. En op 4 januari is er een kort artikel verschenen in de Gelderlander. Dat mijn fractie deze wijze van opereren niet ziek vindt, mag duidelijk zijn. Terwijl menigeen nog ligt bij te komen van de oliebollen, het vuurwerk en de nieuwjaarsdag bij Jan de Voert, ligt dit opeens bij jou op de deurmat. Dit zijn in onze ogen Haagse spelletjes. Raad met reces, mensen op vakantie en dan kijk je niet iedere dag in je computer of er toevallig iets bijgeplaatst is. En deze beslissing die zal ook wel iets eerder genomen moeten worden, omdat het nogal veelomvattend is. Mijn eerste vraag zou dan ook zijn, was het niet netter geweest om in ieder geval de raadsleden tijdig te informeren over dit onderwerp? Bijvoorbeeld via een vertrouwelijke mail en dan voor 3 januari. Ten slotte hebben we op de besloten bijeenkomst van 28 september hier nadrukkelijk om gevraagd dat we meegenomen zouden worden. De volgende vraag is op welke wijze de omwonenden zijn meegenomen op 3 januari. Zijn er ook inloopavonden geweest en waarom zijn dan de raadsleden niet op de hoogte hiervan? Omdat wij natuurlijk ook graag de gevoelens van de inwoners gepeild zouden willen hebben. Dan hadden we dat mooi kunnen ervaren. Dan een ander gedeelte en dat gaat dan over een artikel in de Telegraaf. Overigens heeft het ook in het DPG gestaan voor degenen die denken van heb je hem ook weer met de Telegraaf? Er stond een artikel in, gratis opvang voor Oekraïnse immigrant. Is dit nog wel rechtvaardig? Hubert Bruls heeft namens de Gelderse bestuurders opgeroepen om de werkende Oekraïners te laten bijdragen aan de kosten van opvang en zorg. En wordt er zelfs actief mensen geworven uit andere landen met onder andere gratis accommodatie van de gemeente. De vraag, staat u als Gelderse bestuurder achter de omroep om de vraag te stellen waarom een groep werkende Oekraïners gratis zorg en opvang zou moeten krijgen? En hoe kan het zo worden ingericht dat ontheemde Oekraïners die voldoende inkomen genereren, een redelijke bijdrage leveren aan de kosten van opvang en zorg? Maar dan kom je natuurlijk meteen bij het volgende moeilijke punt en dat is, hoe zou je kunnen voorkomen dat Oekraïners, in ieder geval dat de ontheemden de dupe worden van arbeidsmigranten, omdat het natuurlijk moeilijk is om daar een onderscheid in te maken. En dan als laatste, voorzitter. Het is zo dat je onderliggende stukken ten aanzien van beslissingen kunt opvragen. En dat doen we dan via de Griffie. Ik heb die vraag gesteld van, hey, welke beslissingen liggen hier ten grondslag achter? Zijn er nog documenten die daarbij horen? En vandaag kreeg ik te horen dat dat niet het geval was. Dus kunt u dan het proces beschrijven hoe dat dan gelopen heeft?
Ja, dank meneer Adering voor uw vraag. En ook fijn dat u die niet schriftelijk heeft ingediend, maar ook gewoon mondeling. Dat geeft deze avond in ieder geval ook weer iets meer lengte. Maar het onderwerp leent zich er ook wel voor, zeg ik ook in alle eerlijkheid. Want laten we eerlijk wezen dat we sinds 2 jaar in Europa geconfronteerd zijn met een behoorlijk bloedige en heftige oorlog vanwege de nogal barbaarse inval van Poetin in Oekraïne. Met een flinke vluchtelingenstroom die zich over heel Europa heeft uitgespreid. En de Europese Unie heeft besloten dat Oekraïnse mensen vrij door Europa kunnen reizen op het moment dat zij een Oekraïns paspoort kunnen zien. En daarmee hebben ze ook recht op opvang in de Europese landen. Ook in Nederland zijn we natuurlijk geconfronteerd met een groep Oekraïners die hier vanwege de vlucht voor de oorlog ook een veilig heenkomen zoekt. En is dat gelopen via de veiligheidsregio's? En heeft het Rijk besloten om ook de wet verplaatsing bevolking, dat is eigenlijk een soort noodcrisiswet. Er zijn 2 artikelen van in werking gesteld, de artikelen 2a en 4 voor de mensen die daarin geïnteresseerd in zijn. En die de burgemeesters in Nederland hebben aangewezen om gebruikmakend van deze noodbevoegdheden ook de huisvesting van de Oekraïners ook te regelen. Ook onze gemeente is daar voortvarend mee aan de slag gegaan, omdat wij ook onze verantwoordelijkheid voelen om mensen ook een veilig dak boven hun hoofd te bieden. Ik heb u daar ook regelmatig over bijgepraat en ook geïnformeerd dat wij ons best doen. Maar dat we in tegenstelling tot heel veel andere gemeenten in onze regio of in ons land niet heel veel vrijstaande panden hebben. Dus mensen hebben kunnen lezen dat we al vrij snel 2 scholen die wij ter beschikking hebben gesteld. En een oud pand van Zozijn in Ulft hebben in kunnen zetten om Oekraïners te huisvesten. Maar daarmee voldeden we eigenlijk nog niet aan de taakstelling die we hebben als gemeente om Oekraïense mensen ook op te vangen. Dus wij zijn, en ik zal zo meteen ook iets vertellen over het proces, ook afhankelijk van deels panden die we zelf ter beschikking zien of komen, of ook panden die ons worden aangeboden. En eind vorig jaar kregen wij een aantal panden aangeboden die uiteindelijk zeg maar, ook in de brieven zijn beland, die ook waar u op doelt. En de bedoeling is dat die in de maanden april, mei en juni in gebruik worden genomen. En daarvoor is het ook nodig dat ze, omdat een aantal panden al best een tijdje leeg heeft gestaan en ook geschikt moeten worden gemaakt voor bewoning, ook verbouwd. Gaan worden. Dat is eind vorig jaar is dat in de afrondende fase gekomen, echt medio december. Ik heb een aantal data's even voor mezelf op een rijtje, want ik snap u heus dat u zegt, goh, dat is wel een flinke start van 2024 en misschien daar uw wenkbrauw over heeft gefronst, maar hier zit geen Haagse spelletjes of strategie zit hier achter. In de laatste vergadering van BMW voor de kerst, dat was op 19 december, heb ik de collega's geïnformeerd van mijn bevoegdheid en daar zal ik zo meteen nog iets verder over vertellen. Om niet voor de kerst mensen en het gemeentehuis is dicht brieven te sturen en te informeren, hebben we ervoor gekozen om dat zodra het nieuwe jaar begonnen is, op 3 januari ook brieven uit te doen bij de omwonenden. Die zijn door medewerkers van ons echt huis aan huis bij mensen ook in de deur beland. Op diezelfde dag zijn ook de belangen. Organisaties, de dorpsbelangenorganisaties en de ondernemersverenigingen ook geïnformeerd. Op diezelfde dag is ook de gemeenteraad geïnformeerd. En aan het eind van die dag, nadat dus zeg maar eerst inwoners, verenigingen en raadsleden zijn geïnformeerd, is ook de pers geïnformeerd en hebben we ook de website van de gemeente ook dit besluit ook gepubliceerd. Uiteindelijk is de week erna, dus nadat alle bitterballen champagne of de festiviteiten zijn afgerond op 8 en 9 januari de inloopavonden geweest waarbij inwoners ook op de locatie of in de buurt van de locatie geïnformeerd konden worden, hun vragen konden stellen en uiteindelijk zeg maar ook als dat nodig was hun zorgen konden delen. Gelukkig zijn die inwonersavonden redelijk tot matig bezocht en zijn de zorgen die mensen hadden vooral gericht op zaken als parkeren, dus redelijk praktisch van aard. U heeft gelijk, zeg ik er ook in alle eerlijkheid bij, en dat had wel gemoeten, is dat we eigenlijk te doen gebruikelijk zijn dat op het moment dat er inloopavonden zijn, dat we de raadsleden daar ook een uitnodiging voor sturen. Dat is in deze keer, omdat het een wat informeler en kleiner karakter had, niet gebeurd. Maar ik wil u bij deze toezeggen dat in eventuele nieuwe omstandigheden ook bij dit soort wat kleinere, informelere bijpraatmomenten raadsleden daar zeker een uitnodiging ook voor zullen krijgen. Had gemoeten, is niet gebeurd vanwege het feit dat het wat kleiner en compacter was. Maar daar heeft u een punt. Dat had in die zin ook gemoeten.
Dan een tweede serie van vragen. En die gaat eigenlijk over het bericht dat er ook Oekraïense arbeidsmigranten zijn. Of Oekraïners die in andere delen van Europa eerst hebben gezeten en vervolgens ook naar Nederland gaan. Omdat je hier in aanmerking komt voor opvang. Overigens, overal in Europa recht hebt op opvang. En in sommige gevallen leidt het ook dat naar mensen die naar Nederland komen. Ik moet u eerlijk bekennen dat ik niet weet hoeveel dat het er zijn. Dus ik vind ook dat we daar scherp op moeten zijn, want ik deel uw zorg. De opvang is bedoeld voor oorlogsvluchtelingen en niet als een soort verkapte vorm van goedkope huisvesting voor arbeidsmigranten. Dat deel ik. Wij zijn daar ook scherp op, dus wij proberen daar ook in ons RCC, dat is eigenlijk ons regionaal meldpunt in het kader van de veiligheidsregio, waarbij ook mensen worden aangemeld en weer worden verdeeld over de verschillende gemeenten, ook even door te vragen of het mensen zijn die bijvoorbeeld elders in Europa huisvesting hebben. Bijvoorbeeld in Duitsland, hebben we onlangs nog niet zo lang gehad, hebben we ook als gemeente gezegd, dan zijn dat niet mensen die primair in opvang komen voor onze gemeentelijke opvanglocatie. Dus we proberen daar wel enigszins op te sturen. Ik zeg u er wel bij, dat is juridisch niet heel erg hard, omdat Oekraïners met een Oekraïns paspoort nu eenmaal het recht hebben om vrij door Europa te reizen. Dus we proberen daar wel op te sturen, maar dat is enigszins beperkt. Als tweede zeg ik erop dat ik het aan de andere kant ook wel weer fijn vind dat Oekraïners hoofdzakelijk natuurlijk ook gewoon werken. En de meeste mensen ook wel, al dan niet van hun netwerk of anderszins geholpen via Stoer of wat dan ook, gewoon weer een baan hebben. Dat valt natuurlijk toe te juichen, omdat dat ook voor mensen zelf natuurlijk ook gewoon fijner is. Maar ook eventuele overlasten ook wat minder tegengaat, omdat mensen ook gewoon wat te doen hebben. Wij volgen op dat punt volgen wij ook de landelijke regels. Dus het is ook mogelijk om dan bijvoorbeeld als het gaat om leefgeld waar Oekraïners recht op hebben, af te toppen op het moment dat mensen meer verdienen dan dat ze qua leeftijd leefgeld krijgen. Ja, dan worden ze daarop gekort en als ze zoveel verdienen dat ze helemaal geen leefgeld meer nodig hebben, krijgen ze ook geen leefgeld. Dus we houden ook rekening dat hier geen stapeling van inkomen plaatsvindt. Dus niet en leefgeld en ook een inkomen. Dus daar in die zin, volgens mij ook de Rijksregel gegeven, maar proberen we dat in ieder geval ook voor te komen. Ik snap uw vraag ook goed hoor, nogmaals vanwege die verdringing. Wat ik soms persoonlijk, moet ik echt aan alle kinderen zeggen, dat wil ik wel met u delen, ook wel eens lastig vind. Ik kom regelmatig bij die opvang en dan spreek ik ook met Oekraïners. En soms krijg ik ook gewoon foto's te zien van mensen die zeggen, dit was mijn school, dit was mijn huis, het was de fabriek waar ik werkte of het bedrijf. En dan zie je vervolgens een krater wat er dan van over is. En ik snap uw vraag, maar ik vind het soms ook wel moeilijk om dan te vragen, maar bent u eigenlijk wel een echte vluchteling of komt u hier om te werken? Ik hoor u dat niet vragen, maar ik zeg erbij dat het soms ook moeilijk is. Op zo'n situatie wil je ook niet de hardvochtige Nederlander zijn die zegt, bewijs jij maar dus dat je een echte vluchteling bent, dan die krater wel echt van jou is. Dus ik hoor u dat niet zeggen, maar ik zeg het toch even omdat het wel die dilemma's zijn waar onze uitvoering soms ook mee te maken heeft. Dus kort samengevat op dit punt, ik deel uw zorg. Opvang moet voor vluchtelingen zijn. En voor mensen die oorlogsslachtoffer zijn en niet voor mensen die dit als een goedkope manier vinden om een dak boven hun hoofd te krijgen als arbeidsmigrant. We proberen daar in de toewijzing ook op te sturen. Ik weet ook niet precies om hoeveel aantallen dat het ook gaat. Tot slot, u stelt ook vragen zeg maar, over hoe gaat dat nou eigenlijk precies bij de bevoegdheid. Ik heb u al verteld dat het artikel 2 en 4 uit de wet verplaatsing bevolking is die in werking is gesteld en mij als burgemeester de opdracht heeft gegeven, niet alleen de bevoegdheid, maar de opdracht heeft gegeven om mee te werken aan de huisvesting van Oekraïense vluchtelingen. En dat betekent dus ook dat u geen besluiten zult vinden, want het is geen collegebesluit, er ligt ook geen raadsbesluit onder, er ligt ook geen aparte besluitvorming meer nader onder deze wet. Het geeft mij de taak om, u zult bijvoorbeeld ook, en die zijn voor u als raadsleden ook ter inzage hoor, bijvoorbeeld een huurovereenkomst om een pand uiteindelijk ook te kunnen huren en ook in te kunnen zetten hiervoor. Heel kort samengevat, hoe gaat dat nou eigenlijk zo'n proces? Of we hebben zelf een pand, of een projectontwikkelaar, of een verhuurder die heeft een pand. Die meldt dat bij ons. Wij laten dat pand vervolgens schouwen door de veiligheidsregio. Die kijkt ook of het geschikt te maken is voor bewoning. Soms moet er nog verbouwd worden, zoals in een aantal gevallen bij ons. Soms kun je er redelijk snel in, zoals in het pand. En vervolgens zet ik als burgemeester een handtekening onder een overeenkomst. En kunnen we de kosten daarvan ook declareren binnen het Rijk. En dit gaat zeg maar over het systeem van hoe dat artikel 2c en ook 4 van de wet verplaatsing bevolking ook werkt. Lang antwoord denk ik, maar ook omdat ik het echt zorgvuldig op uw vragen heb willen antwoorden. Ik heb u aangegeven dat die planning en de timing ook te maken heeft met dat wij dus een
achterstand hadden en in dit geval gewoon met een ja, met de verbouwingen ook rekening moesten houden met een bepaalde manier van informeren. En die is dus net na het kerstreces, 8 en 9 in, januari zijn de inloopavonden geweest. De eerste week van januari hebben we u daarover geïnformeerd. U heeft een punt, daar had ik ook raadsleden voor moeten uitnodigen. Dat gaat vanaf de volgende situaties ook gebeuren. Ik heb u ook verteld hoe ik sta in de locaties die beschikbaar moeten zijn natuurlijk voor vluchtelingen van een oorlog. En tot slot ook hoe het proces ook zit. Dus ik hoop hier na deze uitgebreide beantwoordingen ook zorgvuldig op uw vragen te zijn ingegaan. En hoor graag van u of dat dat zo is of dat u zegt, ik heb toch nog een aanvullende vraag. Dus het woord is aan de heer Aalder.
Ja, dank voorzitter. Dank voor uw uitgebreide antwoord. We hadden er natuurlijk ook de tijd voor. Ik onderschrijf wat u daar zegt. Natuurlijk moeten we daarvoor zorgen. En oorlog is verschrikkelijk. Dat hoeft u mij niet eens uit te leggen. Daar weet ik echt alles van. Maar u hebt dan... dat u dus moeite heeft van... hoe komen we er dan achter of het nou een arbeidsmigrant is of niet? Als je veel alleenstaande mannen krijgt... dan lijkt mij dat al een indicator... in plaats van als je hele gezinnen krijgt met vrouwen en kinderen en mannen. Laat me zo zeggen, of alleen vrouwen en kinderen... omdat de mannen daar aan de front liggen, bij wijze van spreken. Maar goed, dat even terzijde. U zegt dat het uw bevoegdheid is, maar in die mail staat... het realiseren van opvang voor Oekraïners is een bevoegdheid van de burgemeester en het college. Dus dan, daarom vroeg ik mij ook af, als het dan een verantwoordelijkheid is van de burgemeester en het college... dan zou je toch denken dat daar een collegebesluit aan ten grondslag ligt... en dat ik die niet in de openbare lijsten gezien heb, dat is logisch. Dat kan ik mij voorstellen, maar we hebben natuurlijk ook andere besluitlijsten... die wij niet zien als raadsleden, die niet openbaar zijn. Dus ik dacht, misschien zit dat daar ergens verborgen, maar... mij is verteld dat er alleen een paar huurovereenkomsten liggen en die hoef ik niet te zien, want dat voegt verder weinig toe. Dus wat dat betreft kijk ik nog even door de vragen heen of ik... Stond u achter de oproep van meneer Bruls? Dat is een gewetensvraag.
De oproep van de heer Bruls waarin hij zegt laten we de opvang... plekken, de opvanglocaties die bedoeld zijn voor oorlogsvluchtelingen daar ook voor bestemmen en niet laten minder beschikbaar laten worden omdat er ook arbeidsmigranten in zitten. De kern van die opdracht, jazeker, die deel ik zeker. De kern van die oproep, die deel ik.
Oké. Het enige wat ik wil zeggen is wat u zei over de inloopavonden waar wij dan niet geweest zijn. De signalen die u daar gekregen hebt, die stemmen eigenlijk wel hoopvol wat dat betreft. Dus ja. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Aalderink, voor uw vragen, dan kijk ik of er ook nog aanvullende vragen zijn van de zijde van de raadsleden, andere raadsleden. De heer Vreeman, dat kan. De heer Vreeman.
Het ging met name over een zinsnede die ik in de Gelderlander las. Van de VNG roept op Oekraïners die werken en in noodopvang verblijven te korten op het eet- en leefgeld dat ze ontvangen... of ze laten bijdragen in verblijfskosten. Hoe gaat daar onze gemeente mee om met die oproep van de VNG?
Ja, dat is een goede vraag. Die ondersteunen wij. Wij volgen op dit punt ook het Rijksbeleid. Dus dat wil niet zeggen dat we vervolgens mensen uit de opvang kunnen zetten. Hè. Dat heb ik net al op de vragen van die Aaldering beantwoord. Maar wij proberen daar aan de voorkant wel zoveel mogelijk op te sturen... dat de opvanglocaties ook voor oorlogsvluchtelingen zijn... En daar waar het ook gaat op het korten op leefgeld, op het moment dat mensen eigen inkomsten hebben, volgen wij ook de rijksregels. Omdat dat natuurlijk wel net zo ver en zo net zo logisch is. En die zin ondersteun ik dus ook de zin die u daarnet ook voorleest. Ja? Mooi. Dan kijk ik verder rond. Is er verder niks meer op te merken of te vragen? En zijn we bij agenda punt 09? Dat is om 34 minuten over 8. In ieder geval de kortste raadsvergadering van 2024 tot nu toe. Maar goed, we hebben ook er pas één gehad. Het is 8:34 en ik sluit hier bij deze vergadering. Lijkt me een mooi moment om nog eens even met elkaar even een drankje te doen... of een hele lange avond ook te genieten. Dus ik dank u voor de aanwezigheid en tot de volgende keer.